Goedemorgen, gezegende Sabbat aan iedereen toegewenst in de huiskamer of waar dat u zich ook bevindt vanmorgen op deze Sabbat. We zijn weer blij dat we toch weer in de ether zijn, zoals dat dan heet, en dat we straks weer Gods woord met elkaar kunnen delen. Alvorens we daaraan toe zijn, heb ik een aantal aankondigingen die ik u graag wil meegeven. Deze week hebben we ook weer een droevig nieuws moeten ontvangen van onze zustergodelieve Jaros. Haar man, François, is deze week overleden en zal volgende maandag 12 uur begraven worden op de locatie van het crematorium te Wilrijk. Een tweede aankondiging is de aankondiging die we al een aantal weken hebben gehoord, namelijk de 100-jarige viering van onze kerkfederatie. En nog eens de nadruk wil ik daarop leggen dat wij op die datum, 17 april, dus geen streamingdienst hebben hier vanuit de kerk in Antwerpen, maar dat de streaming dan nationaal zal verzorgd worden en daar zul je nog de nodige details van ontvangen. Verder ook in de maand april is het, gelukkig zouden we zeggen, wegens de corona toch paaskamp. Laten we hopen dat de cijfers ook gunstig blijven en dat het paaskamp nog altijd kan doorgaan. En dat gaat door van 9 tot en met 11 april. U moet zich daar nog altijd voor inschrijven. Ik wil de ouders nogmaals de aandacht daarop vestigen dat zij zich moeten inschrijven bij Jesse Leekens. En dan nog een laatste puntje. Deze week hebben we wat info gekregen van Luc van Marken, van onze familie Tang. Sommige mensen in de gemeente van Antwerpen zullen deze mensen nog herinneren. Man en vrouw en twee schattige kleine meisjes die vanuit Myanmar hier in België zijn toegekomen. Maar uiteindelijk zijn ze nu, en de foto komt nu in beeld, in een tehuis, in een huis, een opvanghuis in Tsjechië. Waarom in Tsjechië? Wel omdat ze daar eerst waren toegekomen en daar politiek asiel hadden aangevraagd. En vandaar dat ze dus terug naar dat land moesten. Mensen die meer informatie zouden willen over deze familie of en op een of andere manier willen helpen, die kunnen altijd mij telefonisch bereiken. Mijn telefoonnummer staat ook in het adventkrantje van Antwerpen. Voor adres, eventueel andere zaken die we dan met elkaar kunnen delen. Dat wat betreft de aankondigingen, dan wil ik alvorens wij samen de dienst willen openen met een gebed, u een tekst voorlezen uit de schrift. Ik heb een tekst gekozen uit de eerste kroniekenboek en daar lees ik in het 29e vers, vanaf vers 10 het volgende. Toen loofde David de Heer ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei, geprezen bent u, Heer, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. U, Heer, bent groot en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, Heer. U bezit het koningschap en de heerschappij. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. U beslist wie groot en machtig is. Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam. Laat ons samen bidden. Grote God, koning van ons leven, schepper van hemel en aarde. Ondanks corona is het goed toeven elke Sabbat weer. Niet samen deze keer, nog altijd niet. maar van op een afstand toch met elkaar u te kunnen loven en prijzen. U te kunnen danken voor datgene wat de afgelopen week ons is overkomen. Ook al waren we bedroefd, ook al hebben we zorgen, toch was u telkens bij ons. En hebt u ons gesteund, hebt u ons ondersteund door de moeilijke momenten van de dag heen. Heer, en daarom zijn we ook dankbaar dat we met de technische middelen die er zijn, elke week weer toch kunnen samenkomen. Uw woord kunnen bestuderen. Een boodschap van u meekrijgen die ons voor de week die volgt weer moed geeft en kracht geeft om verder te doen. Heren, we zijn bezorgd om de ontwikkelingen van alles wat er gebeurt op deze wereld vandaag. En onze hoop is altijd toch dat we kunnen uitkijken naar die dag wanneer we weer in de kerkzalen kunnen samenkomen. De hoop, zoals we ook verleden week hebben gehoord, die blijvend is, die permanent is, omdat het uw hoop is. En dat we daar met z'n allen mogen op verder bouwen, is onze bede in Jezus' naam. Amen.
Door mijn hele thuis, ik wil het maken tot een tempel. Goedemorgen. Dag jongens en meisjes. Wat fijn dat jullie er zijn vandaag. Waarschijnlijk kijken jullie wel eens met mama en papa naar het nieuws. Soms worden daar ook wel dingen verteld over oorlogen en landen die ruzie met elkaar maken. Voor veel mensen is het leven niet altijd makkelijk. Soms gebeurt er dat er mensen doodgaan, mensen waarvan je heel veel houdt. En daarom is het belangrijk om te weten op wie je kan vertrouwen en wie dat er altijd bij je is. Ik ga jullie een verhaal vertellen over twee vrienden van Jezus. Namelijk Paulus en Silas, die ook in de problemen kwamen nadat ze iets goeds hadden gedaan. Op hun zendingsreis kwamen Paulus en Silas aan in Filippi. Op een dag zagen ze een vrouw die tegen iedereen riep: "Deze mensen horen bij de Allerhoogste God. Zij vertellen jullie hoe jullie gered kunnen worden." Deze vrouw wist heel veel dingen. Dat waren dingen die niemand kon zien of weten. Maar zij wist het wel. Het was een waarzegster. Want zij had een geest in zich die haar vaak geheime dingen vertelde. God vindt waarzeggen niet goed en Paulus en Silas wisten dat. Paulus begon daarom tegen de geest die in de vrouw zat te praten. "In de naam van Jezus Christus, ga weg." En toen ging de geest uit de vrouw weg. Maar nu was er een groot probleem. Deze vrouw werkte voor een eigenaar en zonder geest was ze ineens niets bijzonder. Ho, ho, de eigenaars van de vrouw grepen Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt, waar de belangrijke mensen van de stad waren. "Deze mannen leren ons verkeerde dingen en het zijn Joden," zeiden ze. Eigenlijk hadden Paulus en Silas iets goeds gedaan en de vrouw bevrijd van de geest, maar toch werden ze zomaar in de gevangenis gegooid. De bewaker kreeg een bevel om goed op Paulus en Silas te letten. Hij mocht ze niet laten ontsnappen en daarom zette hij ze op een plek waar ze niet gemakkelijk weg konden en hij zette hen vast met hun voeten in een blok. Zo was het haast onmogelijk om nog te vluchten. Lopen kon niet meer, dus de bewaker kon rustig gaan slapen. Paulus en Silas waren nog klaar wakker. Ze hadden het veel te druk. Ze gingen bidden en zingen en God loven en prijzen. Alle gevangenen konden het horen en ze luisterden heel goed ook. Want het was midden in de nacht, maar toch luisterden ze naar Paulus en Silas. Maar wat gebeurde er? Ineens begon alles te schudden. Er kwam een aardbeving, wat eng en ook heel vreemd. Het was zo'n zware aardbeving dat alle deuren opengingen. En ineens was iedereen los. De gevangenen zaten niet meer vastgeketend. De bewaker schrok wakker. Hij zag de deuren openstaan en dacht: "Iedereen is weg, hoe moet het nu? Ik had niemand mogen laten ontsnappen, maar ze zijn gevlucht." Hij pakte zijn zwaard. Hij kon maar beter dood zijn, want anders zou hij heel zwaar gestraft worden. Paulus zag het gebeuren en hij riep: "Niet doen, niet doen, doe jezelf geen pijn. We zijn er nog, allemaal zijn we nog hier." De bewaker liet licht brengen en hij knielde voor Paulus en Silas. Hij trilde heel erg, nam hen mee naar buiten en vroeg: "Wat moet ik doen om gered te worden?" Dit was de kans van hun leven. Nu konden ze over Jezus vertellen. "Vertrouw op Jezus," zeiden Paulus en Silas, "want dan zul je gered worden en ook alle andere mensen die bij jou in huis wonen." En ze vertelde aan alle mensen die bij de bewaker in huis waren van de woorden van God. De bewaker nam Paulus en Silas mee naar buiten en hij liet hun wonden wassen. Daarna gingen ze in hun huis vieren, want de gevangenisbewaker was zo blij en zo verheugd. Ze waren allemaal gered. Het was feest. Hij zorgde voor een maaltijd. De volgende dag kwam er een opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. Dat vertelde de bewaker gelijk aan de mannen. De belangrijke mensen van de stad die zeggen dat jullie vrij mogen zijn. Ga maar. Maar daar waren ze het niet mee eens. Paulus was verontwaardigd. Ze hebben ons zomaar opgepakt, ons geslagen en in de gevangenis gegooid. Wij hebben nooit ons kunnen verdedigen en nu mogen we zomaar ineens vertrekken. Geen sprake van. Dat moeten ze zelf maar komen om te vertellen en ons de stad uit te brengen. Die woorden van Paulus werden snel doorverteld aan de hoofdlieden. Die werden bang, omdat ze toen pas hoorden dat Paulus en Silas helemaal geen Joden waren, maar Romeinen. Ze gingen toch maar snel naar hen toe om hen zelf weg te brengen. Ja, ze vroegen hen om de stad te verlaten. Dat gingen Paulus en Silas zeker doen. Weet je, je kunt God altijd loven, ook als je het moeilijk hebt. Ga maar voor hem zingen en met hem praten. Je zult zien dat ook al blijft alles moeilijk, je je anders en beter zult voelen. Nog een fijne sabbatmiddag, jongens en meisjes. Tot de volgende keer, hè. Dag.
Voor uit Exodus, hoofdstuk 1, vers 8 tot en met 12. Er kwam in Egypte een nieuwe koning aan de macht, die Jozef niet gekend had. Hij zei tegen zijn volk: de Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pitom en Raamses bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. Ik lees u verder uit Matteüs hoofdstuk 25, de versen 34 tot 36. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. De Heere zegende de lezing van zijn woord.
Goedemorgen allemaal. Het is weer prettig terrein om hier in Antwerpen te zijn met enkele mensen in de zaal. Het is toch altijd prettig om op die manier te preken. Maar ook hartelijk welkom natuurlijk voor de mensen thuis, als u ingeschakeld hebt en als u al een tijdje meekijkt. Ik hoop dat u een mooie dienst mag ervaren. Het is vandaag eigenlijk een hele bijzondere dag. Als u erover nadenkt of als u misschien vanochtend het nieuws heeft gehoord. Maar het is precies vandaag 1 jaar geleden dat, in ieder geval in België, de eerste ingrijpende maatregelen werden getroffen voor het coronavirus. Het was namelijk op vrijdagavond 13 maart dat er officieel een eerste zogenaamde lockdown werd ingesteld. Scholen, cafés, restaurants, disco's, nou, misschien zijn we daar niet zo in geïnteresseerd. Maar ook culturele evenementen, sportieve en religieuze evenementen werden allemaal gesloten. Mocht niet meer plaatsvinden. We zijn nu 1 jaar verder. En wat een jaar is het geweest. Wie had kunnen denken aan het begin van dit jaar dat we termen als telewerken, Zoom, social distancing, lockdown en groepsimmuniteit, dat ongeveer onderdeel zou worden van onze dagelijkse vocabulaire. Het is niet alleen dat we misschien nieuwe woorden moesten leren en dat we op een hele andere manier naar de samenleving moesten kijken, maar het is eigenlijk ook het jaar geworden waar er behoorlijk gesleuteld is aan ons vertrouwen in regeringsleiders, hier en over zee, supranationale instituten zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties en de wetenschap. Ons vertrouwen daarin is behoorlijk op de proef gesteld, werd althans behoorlijk op de proef gesteld. Zeker omdat het vertrouwen of de poten onder dat vertrouwen werd van alle kanten eraan gezaagd. Door fake news, samensweringstheorieën. En ook weer enkele regeringsleiders die ervoor zorgden dat we soms wat minder vertrouwen hadden in alles wat er gebeurde om ons heen. En zelfs binnen onze eigen kerk heb je zogenaamde theologen en bijbelswetenschappers die ook allerlei meningen hebben over het virus en het vaccin en vooral de samenswering die erachter zou zitten. Je hebt het afgelopen jaar behoorlijk goed in je schoenen moeten staan. Wil je het kaf van het koren kunnen scheiden? Wil je de zin van de onzin uit elkaar kunnen houden over alles wat er werd gezegd over het virus, over de lockdowns, over het vaccin wat er nu aankomt? Hadden we genoeg bijbelkennis? Kenden we de verhalen uit de Bijbel goed genoeg? Waren we genoeg vertrouwd geraakt met onze eigen theologie om weerstand te kunnen bieden aan de stortvloed van nieuwlichterij, herinterpretaties van profetieën en soms zelfs verdraaiingen van teksten? Was u genoeg thuis in de Bijbel om daar afstand van te kunnen houden? Ik moet eerlijk bekennen dat ik soms wel eens geschrokken ben hoe makkelijk die samensweringstheorieën ook ingang hebben gevonden bij mijn medegelovigen. Alsof het dragen van een masker of verplicht thuiszitten met Netflix de tijd der grote verdrukking is. Zowel binnen de kerk als in de wereldpolitiek wordt er gretig ingespeeld op ons gevoel van angst en onzekerheid. Je had het in 2018 niet kunnen bedenken dat het mondmasker wat je tandarts of je chirurg normaal droeg, door sommigen gelijk zou worden gesteld aan slavernij of zelfs nazisme. Het afgelopen jaar eigenlijk was een uitstekend jaar om de kunst van de demagogie in praktijk te zien. Demagogie. Wat is dat? Wat is demagogie? Het komt uit het Grieks en het is een samenvoegsel van twee woorden. Aan de ene kant demos, wat volk betekent. En agogos, wat betekent opleiden of leiden. Dus het volk opleiden of het volk leiden. Eigenlijk is demagogie is de kunst om een luisteraar een onwaarheid van een onwaarheid te overtuigen door een beroep te doen op het gezonde verstand, het bespelen van emoties en angsten en vooral ook het zwart maken van andere groepen, bevolkingsgroepen. Het zijn onderdelen van wat ze noemen een demagoog of iemand die dat in de praktijk brengt. En de onwaarheid wordt ook nooit direct naar voren gebracht. Het wordt nooit echt gezegd, maar het wordt geïnsinueerd. Je wordt als het ware zelf gedreven naar een bepaalde conclusie. Dat is demagogie. En ik wil u vanochtend meenemen naar een verhaal in de Bijbel waar we de eerste demagoog, de eerstegene die deze manier van spreken en deze manier van overtuigen gebruikt en hanteert en daar ook zijn doel mee probeert te bereiken. Ik neem u helemaal terug naar het begin van de tijd waar de Israëlieten nog in Egypte woonden. De mooie verhalenreeksen van Abraham, Isaac en Jacob en uiteindelijk Jozef, die liggen achter ons. En we zijn aangekomen op het moment dat de Israëlieten zich langzaamaan beginnen te vestigen in Egypte. Ze zijn namelijk weggevlucht uit het gebied waar ze eerst woonden, of waar ze eerst rondtrokken, omdat er was een grote hongersnood. En Egypte was het enigste land waar ze nog voldoende eten konden krijgen. En zonder dat ze het wisten was natuurlijk hun kleine broertje die daar aan de macht was. En dus trokken ze naar Egypte toe om te kijken of ze eten konden krijgen. Na een hele lange weg en dat ze weer moesten komen terug en heen en weer reizen, mochten ze zich uiteindelijk in Egypte vestigen. Het was Jozef namelijk die de grote graanschuur had aangelegd. Ten tijde van 7 jaar van enorme overvloed van eten. En omdat hij wist wat er in de toekomst ging gebeuren, dat hij allerlei dromen kon interpreteren, kon hij een voorraad schuren aanleggen, zodat op het moment dat de 7 jaren van hongersnood aanbraken, dat ze dan genoeg eten hadden om uit te delen aan de bevolking. En op deze manier werd Jozef de tweede man in Egypte. Zo belangrijk was hij. Zoals bij het aanstellen, je dat in Genesis 41 kunt lezen. Op het moment dat Jozef wordt aangesteld, wordt er door Farao het volgende meegegeven. Ik ben de Farao, zei hij. Dat moet je absoluut niet vergeten. Maar zonder uw toestemming, sprekend richting Jozef, zal niemand in heel Egypte maar 1 stap verzetten. Dit is duidelijk dat Farao is aan de macht, maar degene die werkelijk alles in werking zet, is Jozef. Een Israëliet, een vreemdeling in het land. En daarna zegt hij tegen Jozef, je mag ook nog een keer trouwen. En niet zomaar iemand, maar je mag met Asnat mag je trouwen. Dat is de dochter van de priester Potifera, een priester in Heliopolis. En hij reisde heel Egypte rond. Hij was de redder uiteindelijk, Jozef. Was de redder van het Egyptisch volk, door ze van de hongersnood te redden. Maar ook van zijn eigen volk uiteindelijk. Jozef, de grote redder in Egypte. En uiteindelijk zien ze dan, als ze zich hebben gevestigd in Egypte, zien ze uiteindelijk die oerzegen die God heeft gegeven aan het volk, zien ze een klein beetje in vervulling gaan. Die oerzegen van je zult een volk zijn zo talrijk als de sterren aan de hemel. Ze zien dat heel langzaam groeien in Egypte. Het gaat goed. Het gaat voor de wind bij ze. Hun mensen zitten aan de top van de regering binnen Egypte. Alles gaat voor de wind. Totdat. En dan komen we die beroemde tekst tegen. Er kwam een nieuwe koning of er kwam een nieuwe farao aan de macht die Jozef niet gekend had. Vanaf dat moment gaat het allemaal de andere kant op. Hij wordt niet bij naam genoemd, overigens. We weten niet de naam van deze farao. Hij staat gewoon bekend als farao. Het is eigenlijk ook helemaal niet belangrijk welke naam deze man had. Want hij komt symbool te staan voor alle machthebbers die hun volk opruien tot haat, onderdrukking en zelfs moord. En deze farao, terwijl die aan is gesteld, die geeft zijn eerste toespraak aan het volk. En daar hebben we de kunst van de demagogie die hij toepast. Hij is een werkelijke demagoog. Hij begint een toespraak naar zijn volk. Het is natuurlijk enorm verkort, maar dit is wat hij zegt. De Israëlieten zijn te sterk voor ons en te talrijk. Laten we verstandig handelen en voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij onze vijanden, de strijd tegen ons aanbinden en uit het land wegtrekken. Het is een klassiek voorbeeld van een demagogische manier van spreken naar het volk. Wordt hier gelogen? Wordt hier onwaarheden verteld in wat hij hier zegt? Nee, eigenlijk niet. Niet direct. Zijn de Israëlieten talrijk? Ja, dat zegt zelfs de tekst daarvoor, dat ze enorm groeien. Ze werden zo talrijk dat het het hele land bevolkte. Dus ze groeiden enorm. Dus daar is geen leugen in dat verhaal. En je voelt natuurlijk wel aan in deze tekst dat dit niet een positieve toespraak is. Dat hij blij is met de Israëlieten in het land. Nee, absoluut niet. Je weet dat hij ergens naartoe stuurt. Maar wat precies? En dan die tweede zin, laten we verstandig zijn. Appelleren aan het gevoel van, jongens, wees toch verstandig wat we gaan doen. Denk toch even na, dat kan toch nooit goed gaan. Al deze mensen in je landen. En waarom vooral niet, want waar ging het dan over? Liegt hij daar? Nou ja, het is niet echt liegen, het is insinueren. En dan dat laatste. Die Israëlieten, en blijkbaar in die tijd kon je onderscheid maken tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Op een of andere manier kon je ze identificeren in de maatschappij. Hoe, weten we niet precies. Want let wel, je kunt je misschien nog wel herinneren, op het moment dat de broers terug vanuit waar ze wonen gaan naar Egypte om graan op te halen, ontmoeten ze hun broer. Iemand die dus blijkbaar op hun lijkt. En herkennen ze die broer? Nee. Ze hebben niet eens door tot op het laatste moment, tot op het moment dat Jozef zegt, hé, luister eens, ik ben jullie broer. Dan in één keer zien ze dat hij hun broer is. Daarvoor konden ze geen onderscheid maken tussen de Egyptenaren die ze tegenkwamen en Jozef. Hij zag er blijkbaar precies hetzelfde uit. Maar er waren andere elementen dus blijkbaar. Je kon op de een of andere manier de Israëlieten onderscheiden van de Egyptenaren. Hoe, weten we niet precies. Maar je kon dat doen en daar speelt hij op in. Want waarom mogen deze in zijn toespraak dan, hè? En is het een onwaarheid? Weet het niet, want waarom mochten ze niet te groot worden? Nou, dat is die laatste zin, want stel dat er oorlog uitbreekt. Dan zullen zij zich aansluiten bij onze vijanden. Als ze zo groot zijn, deze Israëlieten zijn gewoon niet loyaal. Ze zijn aloyaal in Egypte. Dat is eigenlijk wat hij zegt, maar hij zegt het niet. Hij zegt alleen de woorden en hij leidt je naar die conclusie. Ze zijn zo groot geworden en als ze zo groot zijn, ja, stel nou dat er oorlog uitbreekt, dan zijn zij toch wel de eerste die overstappen. Is daar bewijs voor dat de Israëlieten de eerste zullen zijn die met de vijand zouden heulen? Is daar bewijs voor? Nee, maar je zou het wel kunnen denken. Je zou zo kunnen denken als je het liefst wil dat ze aloyaal zijn. Was er reden om te denken dat ze aloyaal zouden zijn, de Israëlieten in Egypte in die tijd? Het is natuurlijk heel moeilijk om zo ver terug te gaan in de tijd om te zien wat er nou precies speelde. Maar de verhalen in de Bijbel geven heel duidelijk aan hoe de Israëlieten dachten over Egypte en of ze zich wel thuis voelden in Egypte. Er is eigenlijk helemaal geen reden, als je de verhalen doorreed, er is helemaal geen reden om aan te nemen dat de Israëlieten niet loyaal zouden zijn naar Egypte. Ondanks een andere godsdienst, ondanks alle andere zaken. Maar er zijn alle signalen, in vooral het verhaal van Genesis, zijn alle signalen dat ze loyaal zouden zijn. Jozef trouwde met een Egyptische vrouw, die de dochter was van de priester van Heliopolis. Nou, Heliopolis, dat is de religieuze hoofdstad van Egypte. Niet zomaar de Ernest Stellaarstraat hier in Brussel, nee, het Vaticaan van Egypte. Daar trouwde die mee. Als de paus een dochter zou kunnen hebben gehad, dan zou Jozef ermee zijn getrouwd. Dat is het formaat, dit is de integratie van Jozef met de Egyptische cultuur. Hij trouwt met de dochter van de priester van Heliopolis. En als uiteindelijk Jozef sterft, dan zou je denken, nou ja, als hij dan toch zo'n afschuw heeft van de Egyptische cultuur en de Egyptische maatschappij, dan zou hij toch wel zeker op een Israëlitische manier, of een Joodse manier, begraven worden. Niets is minder waar. Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was, hij werd behoorlijk oud. Hij werd gebalsemd en in een sarcofaag gelegd in Egypte. Dat kun je lezen in Genesis 50 vers 26. Hij werd op een traditionele manier begraven, zoals elke Egyptische machthebber werd begraven. Hij deed dat allemaal. En er zijn nog meer aanwijzingen waarvan je duidelijk ziet dat Jozef, maar ook zijn afstammelingen en ook de mensen eromheen, helemaal niet tegen Egypte waren. En integendeel, het was Egypte die hun had gered. Onthoud dat. De reden dat ze in Egypte waren, was omdat zij geen eten hadden en ze in Egypte wel eten hadden. Ze waren economische vluchtelingen in die tijd. En ze waren Egypte dankbaar. De reden dat ze nog bestonden op deze aarde was omdat Egypte hun had toegelaten. Omdat de farao had gezegd, je mag je gaan vestigen in het noorden van het land. Jozef en zijn afstammelingen, zijn ze hun afstamming compleet vergeten? Is het zo dat ze niet meer weten waar ze eigenlijk vandaan kwamen? Nee, absoluut niet. Zelfs als hij wordt begraven in een sarcofaag, zelfs als hij gebalsemd wordt, zelfs als hij dus gewoon een mummie wordt gemaakt, zelfs als hij dat nog doet, zelfs dan zegt hij nog steeds, maar wat, God zal jullie je lot een keer aantrekken. Was er op dat moment de noodzaak dat God het lot van de Israëlieten aantrok? Nee, er ging nog niks mis in het land. Ze konden veilig en in vrede konden ze leven in Egypte. Er was nog geen reden dat God ging ingrijpen. Maar toch zegt Jozef blijkbaar, er zal een moment komen dat God toch moet ingrijpen. Zich het lot van jullie zal aantrekken. Hij zal jullie uit dit land wegleiden. En je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd. Jozef was niet vergeten. Die belofte, die was gegeven aan zijn overgrootvader, zijn opa en zijn vader. Hij had heel duidelijk begrepen dat die belofte nog een keer in vervulling moest gaan. En hij zei, als dat dan gebeurt, zweer me dan dat jullie, wanneer God jullie je lot aantrekt, mijn lichaam zullen meenemen. Dat uiteindelijk hij ook bijgezet mag worden in het graf van zijn voorouders. Hij was helemaal niet vergeten waar hij vandaan was gekomen. Hij wist heel goed die belofte van Israël nog steeds. En dat werd uiteindelijk tegen hem gebruikt. Hoe goed hij ook geïntegreerd was in de samenleving van Egypte. Hoe onherkenbaar hij blijkbaar was. Want zelfs een broer kon hem niet zien. Uiteindelijk wordt dat tegen de Israëlieten gebruikt. Dat ze toch nog vasthielden. Hoewel ze dankbaar waren dat ze toch nog verlangden naar het beloofde land. Doen wij niet hetzelfde? Doen wij vaak ook niet hetzelfde over mensen die hierheen zijn gevlucht? Vinden wij ook niet vluchtelingen verdacht die, hoewel ze dankbaar zijn voor hun toevlucht hier in dit land of in Europa, toch nog dromen van hun eigen gewoonte en hun eigen cultuur? Hebben we daar toch nog wel moeite mee als ze dat dan toch ook nog in de praktijk brengen? Dat we mensen die altijd gedroomd hebben om hier te wonen en te leven en hun leven op te bouwen, dat ze dan toch op een of andere manier ze toch nog wantrouwen? Dat we toch denken dat ze niet helemaal tot de maatschappij behoren. Hier speelt de farao op in, hè? Je ziet ze wel, die Israëlieten. En ja, ze lijken wel alsof ze compleet meedoen met onze maatschappij. Ja, en ze hadden wel allemaal een hele goede insteek. En ze wilden onze maatschappij helpen opbouwen en al dat soort zaken. Dat is allemaal wel begrijpelijk. Maar, wordt er dan gezegd, pas op met die mensen. Als er een oorlog uitbreekt... dan zal ze de kant van de vijand kiezen. Dat zal dan gebeuren. Dus pas maar op, ze zijn verdacht. Maar nog even een stapje terug. Terwijl deze farao deze toespraak houdt, want het zijn enkel woorden die hij op dit moment gebruikt. Hij zegt enkel, gebruikt hij een bepaalde manier van spreken om hen te overtuigen van een onwaarheid. Dat is het idee van een demagoog. Is dat dan ook zo dat hij hier de mensen wil overtuigen van een onwaarheid? En wat is dan precies die onwaarheid? Waarom was het nodig dat in zijn toespraak de Israëlieten als een zondebok werden aangemeld? Dat de Israëlieten te wantrouwen waren. Waarom vindt hij dat belangrijk? Waarom wil hij die wantrouwen aanzetten? Wat wil hij daarmee bereiken? Is er een reden voor? Was er een dreigende oorlog in de omgeving? Waren er misschien landen die bezig waren om samen te zweren tegen Egypte? En om er dan uiteindelijk voor te zorgen dat Egypte zou vallen en dat ze daar bang waren dat de Israëlieten als spionnen in het land zouden fungeren. Was er een oorlog? Nou, we weten het niet, want er is geen enkel woord wordt er gerept over de oorlog. Over enige oorlog of een dreiging van een oorlog. Maar de farao geeft zelf wel aan wat eigenlijk de bedoeling was van zijn speech, van zijn toespraak. Waarom was het nou zo belangrijk dat de Egyptenaren zich keerden tegen de Israëlieten? Nou, dat wordt uit zijn daden wel duidelijk. De woorden die spreken allemaal over, je moet oppassen, zijn aloyaal. En ik heb de veiligheid van het land voor ogen. Daarom moet je ze zo snel mogelijk schuwen. Maar de echte werkelijkheid kwam er natuurlijk achteraf. Nadat hij die toespraak had gegeven aan de mensen, gaat hij verder. Er werden slavendrijvers aangesteld die de Israëlieten tot zware arbeid dwongen. Ze moesten voor de farao de voorraadsteden Pithom en Ramses bouwen. Dit is waar de farao echt om ging. Er was geen dreiging van een oorlog. Er was ook helemaal geen probleem met de loyaliteit van de Israëlieten naar Egypte toe. Eigenlijk was er helemaal geen probleem. Het enige probleem was er, hij had niet genoeg mensen en vooral geen goedkope werkkracht om zijn voorraadsteden te bouwen. Daar had hij mensen voor nodig en om zijn rijkdom uit te breiden heb je goedkope werkkracht nodig. En wat zijn de goedkoopste werkkrachten die je kunt krijgen in een land? Dat zijn slaven. En hij had hier een hele bevolking die snel aan het groeien was. En wie weet, ooit een keer in de toekomst zouden overnemen. Voor je het weet, zou het niet meer Egypte heten, maar zou het Israël heten. Ja, dat kon natuurlijk niet. Dus ik moet die voorraadsteden, mijn geld moet ik veiligstellen. Ik wil dat ze voorraadsteden bouwen en dat ze dat zo goedkoop mogelijk deden. De economie was uiteindelijk de drijfveer. Waarom hij deze toespraak gaf en waarom hij ervoor zorgde dat deze mensen zich niet thuis voelden. Er moesten voorraadsteden gebouwd worden, goedkope krachten gevonden worden. Alles moest weer zo bij elkaar komen. Dit was eigenlijk gewoon een ordinaire toespraak om de mensen op te hitsen, zodat hij voorraadsteden zou krijgen. En die hebzucht, die leidt uiteindelijk zelfs tot genocide. Het laten uitmoorden van alle eerstgeborenen. Dat dit echt zijn motivatie is, wordt wel duidelijk. Want zelfs als later Mozes met de Aaron voor de farao staan om te pleiten. En wat vragen ze de farao? Ze vragen de farao niet, laat mijn mensen gaan. Dat vragen ze helemaal niet. Wat ze vragen is, mogen ze 3 dagreizen de woestijn intrekken om daar een feest te hebben voor God. Hun God mogen aanbidden. En eigenlijk de conclusie is, en dan komen we 3 dagen dagreizen weer terug. Ze vragen een weekje vakantie. Nou ja, een vakantie. Een wandeltocht die ze mogen maken tijdens hun vakantie en dan ergens mogen aanbidden. Dat is eigenlijk wat ze vragen aan de farao. En hoe reageert de farao op dit verzoek van 7 dagen naar het buitenland even reizen om hun God te mogen aanbidden? Hoe reageert hij dan? Hoe durft u het volk van zijn werk af te houden? Vooruit aan het werk. Dat is de reactie van farao. Het gaat om het werk. Het gaat om zijn economie draaiende te houden. En hij voegde dan nog toe, dat volk is nu al veel te talrijk. En dan wilt u ook nog dat ze ophouden met werken? Nog diezelfde dag gaf de farao zijn slavendrijvers en de opzichters dit bevel. Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken, zoals jullie tot nu toe deden. Voortaan moeten ze zelf stro gaan maken. Maar eis wel evenveel stenen van hen als altijd. En mag er niet 1 minder zijn. En waarom? Ze zijn lui. Daarom roepen ze dat hun God hun offers willen gaan brengen. Ze moeten harder aan het werk gezet worden. Dan hebben ze geen tijd meer om naar zulke verzinsels te luisteren. Dit is de demagoog. Die komt weer naar boven. Ze zijn lui, die Israëlieten. Het is iets goeds dat we voor ze doen. Dat we ze slaven maken. Dat we ze leren wat werk is. Ze moeten nog harder werken. Horen we dat ook niet vaak? Vluchtelingen die lui zijn en dat ze maar aan het werk moeten gezet worden. En dat ze alleen maar op een uitkering leven. En dat... Dit zijn regelrechte woorden die we vandaag de dag nog steeds horen. Als de farao werkelijk zo bezorgd was geweest over de loyaliteit van de Israëlieten naar Egypte. Dan ga je ze toch geen slaven maken. Want alles wat hij daar doet, de onderdrukking, creëert geen loyaliteit, maar juist het tegenovergestelde. Als je een hele bevolkingsgroep twijfelt of ze loyaal zijn, dan moet je ze niet van je afstoten, dan moet je ze bijna omarmen. Schop een paard lang genoeg, hij schopt een keer terug. De rest van het verhaal in Exodus laat zien hoe de koppigheid van farao er uiteindelijk voor zorgt dat zijn onwaarheid waarheid wordt. Want wat was zijn onwaarheid aan het einde? Ja, ze zijn niet loyaal. Als er een oorlog is en de vijand komt langs, dan zullen ze heulen met de vijand en uiteindelijk zullen ze dan wegtrekken. Als je er goed over nadenkt, is het natuurlijk een beetje vreemd. Hij twijfelt aan de loyaliteit. Hij vindt dat er te veel zijn. Ze zijn te talrijk. En toch is hij bang dat ze weggaan. Hij wil niet dat ze weggaan. En zelfs als ze aanbieden om weg te gaan, we willen even een weekje weg. Nee, je mag niet weg, maar je bent wel te veel. Je hebt er wel te veel, maar je mag niet weg. Nee, natuurlijk niet, mag je niet weg. Het probleem was niet eens zoveel dat ze te veel waren. Het probleem was eigenlijk, of niet het probleem, hij wilde dat ze bleven omdat ze goedkope krachten waren. En je kon ze goed uitbuiten. Blijkbaar waren ze er goed in, blijkbaar waren ze niet lui. Want als ze echt lui waren, zou je toch wel andere mensen aanstellen om voor je te gaan werken. En toch uiteindelijk verliest hij alles. En daarbovenop nog zelfs, als je aan het einde van het verhaal van Exodus komt en ze trekken weg op de avond, dat was het beroemde Pesachfeest, weten ze het zelfs voor elkaar te krijgen dat hun Egyptische buren al hun sieraden meegeven aan de Israëlieten die wegtrekken. Ze worden nog zelfs berooid achtergelaten. Ze verliezen alles uiteindelijk. En dat is misschien wel de les die hieruit geleerd wordt. Je verliest uiteindelijk veel meer dan je lief is. De Israëlieten vertrekken en laten de Egyptenaren die luisterden naar die demagoog berooid achter. Dit is wat er dan werkelijk gebeurt. En ondanks dit verhaal lijken we de les eigenlijk nooit te leren. Ondanks dat we dit verhaal bezitten. En ondanks dat het misschien elk jaar weer opnieuw wordt beleefd rond Pesach, is het toch altijd dat we dit vergeten. 4500 jaar later vielen miljoenen voor net zo'n grote of misschien zelfs een grotere demagoog, waardoor 6 miljoen Joden de gaskamers in werden gestuurd. En diezelfde elementen werden gebruikt. Ze waren een zondebok. De Joden waren niet loyaal. Ze waren geen echte Duitsers, Fransen, Oostenrijkers. Vul maar in welke nationaliteit ze ook hadden. Ze waren geen echte mensen. Ze waren lui. Dezelfde woorden die de farao in die tijd gebruikte, die werden opnieuw weer gebruikt en weer tegen hetzelfde volk. En we vielen er toen voor, velen van ons. En we vallen er vandaag de dag, lijkt het, toch ook weer een beetje voor. Neonazisme groeit weer. Rechtspopulistische partijen zijn eerder de regel dan de uitzondering. Eigen volk eerst, mag je nu hardop zeggen. De Amerikaanse president Donald Trump noemde Zuid-Amerikaanse vluchtelingen verkrachters, drugsmokkelaars en criminelen. En hij kreeg bijna 75 miljoen stemmen daarna. We spreken over vluchtelingen als tsunamis die over ons heen komen. En als we geen vluchtelingenopvang in de buurt willen hebben, dan zijn we ineens allemaal bezorgd over de veiligheid van onze vrouwen en dochters. Want die vluchtelingen zijn toch allemaal verkrachters en criminelen. Terwijl de cijfers anders zeggen, maar die doen er niet meer toe. Want de waarheid doet er niet meer toe. Net zoals bij de farao deed de waarheid er niet toe. Waren de Israëlieten aloyaal? Er was geen enkel bewijs voor. Het tegenovergestelde kun je vinden, maar dat deed er niet toe. Feiten zijn alleen maar lastig als je je volk wil ophitsen, als je mensen de schuld wilt geven voor iets. En we hebben daar behoefte aan. Op de een of andere manier hebben we de behoefte aan om andere mensen de schuld te geven van onze eigen miserie. En heel vaak is dit geworteld in onze eigen economische situatie. Want als het slecht gaat met de economische situatie, als u geen werk hebt, dan gunt u niemand, maar zeker niet een vreemdeling, werk. En als u geen huisvesting kunt vinden of uw kinderen kunnen geen huisvesting vinden, hoe vaak heb ik dan niet gehoord, ja ja, en zij komen hier de grens over en krijgen meteen een huis en alles erop en eraan. Allemaal manieren van spreken om aan te geven dat de ander eigenlijk de schuld is van onze eigen miserie. En daar spelen we gretig om in en dat deden we in de afgelopen tijd nog maar meer. Want op een of andere manier zit er altijd iets achter waardoor we dat moeten doen. Het is niet voor niets dat de Joden werden opgedragen om elk jaar weer met Pesach dit verhaal te herinneren. Elk jaar weer moesten ze het verhaal vertellen van de uittocht uit Egypte. En het is natuurlijk een veel breder verhaal, maar de reden dat die uittocht plaatsvond aan de wortel lag deze farao die zo demagogisch met zijn publiek omging dat ze wel moesten vluchten uit Egypte. God moest hun lot wel aantrekken. Want ze zaten er goed. Totdat deze farao, terwijl hij geen naam heeft gekregen. En misschien is het ook maar goed dat hij geen naam heeft gekregen. En dat hij een soort naamloze farao is geworden. Zodat hij symbool kan staan voor al die wereldleiders. Die continu dezelfde technieken toepassen. Om hun volk weer op te ruien. Zijn we daar genoeg tegen bestand? Want in het afgelopen jaar, waar ik vanochtend mee begon, in het afgelopen jaar hebben we dit geregeld gezien. De kunst van de demagogie kon je uitgebreid op televisie volgen. Verschillende wereldleiders maakten er gebruik van. Maar niet alleen wereldleiders maakten er gebruik van. Ook binnen onze kerk werd er gebruik van gemaakt. Zogenaamde evangelisten en bijbelkenners die plotseling in één keer met alternatieve uitleggen kwamen van de profetie om aan te geven dat het toch allemaal verkeerd was en uiteindelijk toch, nou ja, vul maar de normale karakters in die erachter zouden kunnen zitten. Weet u, het belang van dit soort verhalen is dat je het elkaar weer opnieuw vertelt. En dat is iets wat we verliezen. Dat zien we met wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. De generatie die het bewust heeft meegemaakt, die ons kan vertellen als ooggetuigen hoe het eraan toe ging, wat er misging, die kunnen zeggen dat de toespraken die ze vandaag de dag horen daar zoveel op lijken. Die generatie is aan het uitsterven. Die verhalen verstommen langzamerhand. En daar komt nog eens een keer bovenop dat onze maatschappij telkens minder en minder geïnteresseerd is in de geschiedenis. Hoe het is gegaan. Dus al die verhalen die in het verleden hebben plaatsgevonden, daar hebben we telkens minder interesse in. We lezen niet meer, het moet snel, we moeten het kunnen zien op televisie. En daarbovenop, schijnt ook nog een keer, psychologisch, zijn we ook niet zo geïnteresseerd in de waarheid. Maar zijn we meer geïnteresseerd in een leugen? Zijn we meer in geïnteresseerd in opruiende teksten dan in het tegenovergestelde? We zijn meer geïnteresseerd om te horen dat vluchtelingen criminelen zijn dan te horen dat dat percentagewijs helemaal niet zo is. Dat is niet interessant. Het is ook niet interessant om een krantartikel te schrijven over hoe goed het gaat in de maatschappij. Het is veel interessanter om aan te geven dat het allemaal misgaat in de samenleving. Het is veel interessanter om aan te geven dat criminaliteit alleen maar hoger wordt. Terwijl als je de cijfers bekijkt, dat het naar beneden gaat. Maar dat willen we niet horen. Want dat past niet in ons beeld. Dat past niet in hoe we de macht kunnen krijgen. Dat past niet in hoe we bezig kunnen zijn in de maatschappij met het bereiken wat we willen. En toch gebruiken we dit iedere keer. En de kracht die dit tegen dit soort tendensen ingaat, is dat je het moet herhalen. Je moet die verhalen opnieuw vertellen aan elkaar. En daarom wordt het verwacht binnen het Joodse geloof, tijdens Pesach, dat dit verhaal weer opnieuw wordt verteld. Want enkel en alleen het herinneren van dit soort verhalen kan een beetje voorkomen dat je dezelfde fouten weer maakt. Het kan niet compleet voorkomen, helaas. We zijn mensen. Het kan voorkomen dat misschien de scherpe randjes er iets van afgaan. Omdat we niet vergeten. Daarom hebben we die monumenten in de tijd nodig. Ook dit jaar weer hebben we die monumenten in de tijd nodig om te weten hoe het werkelijk was. En je hebt die geschiedenis nodig om alles in perspectief te kunnen plaatsen, om te kunnen begrijpen wat er vandaag gebeurt. Het interessante is, als ze later de wet krijgen, hoe ze hun leven moeten inrichten, een van die wetten is dan dat je de vreemdeling goed moet behandelen. En de motivatie die daarvoor wordt gegeven, kun je vinden in Exodus 23 vers 9. Vreemdelingen mag je niet uitbuiten. Jullie weten immers hoe het voelt om vreemdeling te zijn. Omdat jullie zelf vreemdeling zijn geweest in Egypte. Dat is de sleutel die God mee wil geven aan ze. Jullie weten hoe het voelt. Je bent zelf vreemdeling geweest. En je was vreemdeling in Egypte en je hebt gezien wat het doet als een leider op deze manier spreekt tot zijn volk. Je weet wat er dan gaat gebeuren. En het loopt nooit goed af. Het loopt nooit goed af voor de demagoog. Je laat altijd wat je berooit achtergelaten. Dat mag je niet vergeten. Want je bent zelf vreemdeling geweest. Als je iets verder gaat, dan kom je in de tijd van Jezus dat hij ook zelf die vreemdeling wordt in Egypte. Dat hij ook moet vluchten naar Egypte en weer voor een demagoog. Iemand die weer een genocide in werking wil stellen. Die ook weer de eerstgeborenen allemaal wil uitmoorden. Precies zoals dat gebeurde ten tijde van de farao met Mozes. En weer wordt de redder, Mozes in dit geval, maar in het Nieuwe Testament Jezus, wordt hij gered omdat hij naar Egypte trekt. Egypte heeft die rare dubbele rol, maar je mag het dus niet vergeten. En we moeten het niet vergeten met elkaar. We moeten dit soort verhalen aan elkaar door blijven vertellen. Hoe pijnlijk het ook kan zijn. Hoe moeilijk misschien ook onze eigen rol is geweest in al dit soort verhalen. Hoe moeilijk het is misschien geweest onze eigen rol in de Tweede Wereldoorlog. Toch moet je het doorvertellen om te voorkomen dat je dit soort fouten weer opnieuw doet. Je vertelt het om niet te vergeten, hoe pijnlijk het ook mag zijn. En waarom? Uiteindelijk omdat we allemaal vreemdeling zijn. Want we zijn allemaal vreemdelingen, speciaal in deze tijd. Laten we dus nooit vergeten hoe ze behandeld zijn. Mogen we dat meenemen vanuit deze hele periode van het jaar dat zo raar is en dat zoveel dingen veranderd zijn, mogen we daarin gegrond zijn. Dat we niet vergeten om dit weer te voorkomen. We zijn allemaal vreemdelingen, speciaal in deze tijd. Laten we dat nooit vergeten. Amen. Voorgaan. in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, we komen voor u. Ten tijde dat we het behoorlijk moeilijk kunnen hebben. In tijden waar we het gevoel hebben dat we aan de andere kant twijfel wordt gezaaid over hoe het werkelijk in elkaar steekt. In tijden waar we ons zorgen maken over of het ooit tot een einde mag komen, waar we ons in bevinden. Ten tijde dat er zoveel om ons heen veranderd is, dat we misschien niet eens meer weten wat normaal is. Heer God, ik wil u danken dat u een God bent die ons niet alleen laat. Die ons in uw hand gevat houdt. En dat u een God bent die ons verhalen geeft om doorverteld te worden. Verhalen waar we lessen uit kunnen leren. Verhalen waar we wijsheden uit kunnen zien die vandaag de dag nog steeds plaatsvinden. Heer God, help ons. Help ons hoe we door de zin en de onzin heen kunnen komen. Help ons hoe we het kaf van het koren kunnen scheiden. Hoe we kunnen zien wat onzin is. Hoe we kunnen zien wat fake nieuws is en wat echt nieuws is. Heer God, het wordt telkens moeilijker om dat te kunnen doen. Er komt zoveel op ons af. Geef ons die wijsheid. En Heer God, dat is niet noodzakelijk een wijsheid die we van u verwachten als in bovennatuurlijk. Maar een wijsheid die u ons al heeft gegeven in uw woord. Mogen we daarin lezen. Mogen we daar dingen herkennen die ook vandaag de dag plaatsvinden. Heer God, wees zo met ons. Mogen we de moed niet verliezen. Mogen we er voor elkaar zijn, zover we kunnen. Mogen we elkaar helpen, elkaar tot steun zijn. En Heer God, niet alleen de mensen die we kennen, maar misschien wel bovenal de vreemdeling. Mensen die hierheen zijn gevlucht, mogen we er voor hen zijn. Ondanks dat het ons misschien iets kost, of dat we iets in moeten leveren. Maar Heer God, dat we echt zorg mogen dragen voor de mensen die hier onderdak zoeken, die hier bescherming zoeken, ja, die hier een beter leven zoeken. Heer God, mogen we bewogen worden om te delen in onze enorme rijkdom die we hebben. Mogen we dat delen met de mensen die veel minder hebben dan ons. Heer God, mogen we ook als een profeet spreken tegen dit soort retoriek. Mogen we als een profeet ook spreken tegen demagogen. Dat we mogen laten horen wat het werkelijk betekent om in u te geloven. En dat het betekent dat je van de mensen houdt en voor de mensen bent. En dat je er bent voor ook de vreemdeling. En misschien wel voornamelijk de vreemdeling. Want uiteindelijk heeft het ons meegegeven. We zijn allemaal vreemdelingen. Wees zo met ons vandaag op uw Sabbatdag. Mogen we daarover nadenken. Mogen we het implementeren in de week die voor ons ligt. Mogen we toch ook genieten van uw rust tijdens deze dag. En mogen we elkaar in goede gezondheid, online of misschien wel hier fysiek, weer mogen ontmoeten. Heer God, wees met ons. Draag ons in uw hand. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.